Welkom bij Radio Maria. Een zeer goede ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom op deze maandag. En vandaag uitzonderlijk geen elke dag telt, maar we gaan samen stilstaan bij de gebedsweek voor eenheid onder de christenen, dat elk jaar plaatsvindt van 18 januari tot 25 januari. En dat doen we met bijzondere gesprekken dat u reeds heeft kunnen beluisteren vorig jaar tijdens de gebedsweek, bijzondere uitzendingen van De Kerk Leeft.
De Kerk Leeft, een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Welkom, beste luisteraars, in deze bijzondere uitzendingenreeks naar aanleiding van de gebedsweek van eenheid onder de christenen. En we maken ook vandaag kennis met een christelijke denominatie eigenlijk, die voor ons hier in België misschien minder gekend is. Verrassend genoeg hebben we toch een Belg, een Vlaming hier in de studio, die lid is van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Dag, vader Stefan, hartelijk welkom en dank u wel voor uw komst.
Dank u wel, graag gedaan.
Ja, u moet niet van ver komen, want het is in de parochie hier in Leuven dat u dient eigenlijk.
Mm-hmm. Het is een parochie van Leuven, parochie die eigenlijk officieel noemt de parochie van de heilige apostel en evangelist Matthäus. Ja. In Leuven, en zelf ben ik ook geboren en getogen in Leuven, dus het is eigenlijk een thuismatch.
Ja, sinds hoe lang bent u eigenlijk al, lid hè, van de Russisch-Orthodoxe Kerk?
Van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Leuven ben ik ongeveer, ik heb het vandaag nog eens even nagekeken, een tiental jaar lid. Ja. Ik ben orthodox, ik heb de overstap gemaakt naar de Orthodoxe Kerk in november 2012. Dat is nu ongeveer 10 jaar. Ja.
En hoe gaat dat precies in zijn werk, een overstap dan?
Ja, dat wist ik toen ook niet, hoe dat moest, want dat was me niet echt heel duidelijk. Maar ik vond me in de orthodoxe kerk op mijn plaats en ik wou daar verder in groeien binnen die kerkgemeenschap. Maar ik kon geen communie nemen, omdat ik geen orthodox was. En dat vond ik een beetje een spijtige zaak. Dus had ik gevraagd aan de diaken die er toenmalig was en aan de priester van, ja, ik wil eigenlijk de overstap zetten van katholiek naar orthodoxe kerk. Hoe moet ik dat doen? Is daar een speciale dienst voor? En effectief, daar is een dienst voor, eigenlijk die je kan vergelijken met de plechtige communie in de katholieke kerk. In de orthodoxe kerk noemt men dat dan de mironzalving. Je moet niet opnieuw herdoopt worden, want het sacrament van de doop wordt door beide kerken aanvaard. Dus moet je enkel die zalving krijgen. En dat is een korte dienst. En op het einde van die dienst, ja, dan ben je, wat men dan zegt, lid van, ben je orthodox. Maar op zich is dat eigenlijk iets wat dat meer in het hart zit dan dat er uiterlijk iets zou zijn veranderd. Maar dan kan je communie krijgen, dan kan je echt het volledig orthodox gebeuren eigenlijk beleven. Ja. En dan voel je je ook echt volwaardig lid van die gemeenschap. En dat was toch wel belangrijk. Ja.
En later bent u dan ook diaken geworden. En diakens worden in de orthodoxe kerk aangesproken als vader. Ik denk niet dat wij die gewoonte hier hebben.
Nee, ik denk het ook niet. Het is de gewoonte, binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk, dat zowel priesters als diakens aangesproken worden met vader. Ja. Soms zegt men vader diaken, soms zegt men diaken, soms zegt men gewoon vader. Maar dat is een traditie die daar leeft, ja.
En u zei dan de overstap gemaakt van katholiek naar Russisch-Orthodox. Was u katholiek omdat u in Vlaanderen bent geboren en getogen, om zo te zeggen, of was u ook echt praktiserend al?
Nee, ik was katholiek omdat ik als katholiek gedoopt ben door mijn ouders, die in naam ook katholiek waren. Weinig praktiserend. Ik ben wel de lagere school naar een katholieke school geweest. En heb daar wel meer in detail kennis gemaakt met de katholieke kerk, waar ik eigenlijk ook van houd. Waar zeer mooie dingen terug te vinden zijn. Maar waar ik door omstandigheden en ook door het feit dat er binnen ons gezin en binnen eigenlijk de rest van de familie weinig met geloof werd gedaan, een beetje uitgegroeid was toen ik tiener werd. En na verloop van tijd eigenlijk nog maar weinig mee te maken had. Geloof hield me op zich nog wel bezig. En ergens was ik continu doorheen mijn leven wel op zoek naar antwoord op grote existentiële vragen. Ik denk dat de meeste mensen die wel hebben. Maar ik was eigenlijk een beetje de weg kwijt. Ik vond mijn ding niet terug in de katholieke kerk. Ik vond mijn ding niet terug in andere kerken die ik kende in België, protestantse kerk. Dus ik dacht van ja, kijk, dan ben ik maar gelovig in naam. Ik kan thuis ook een Bijbel lezen en van mezelf zeggen dat ik christen ben. Beetje naïef, want zo werkt het niet. Maar dat had ik toen nog niet door.
En u heeft, als ik het goed begrepen heb, de orthodoxe kerk leren kennen door uw echtgenote?
Ja, mijn echtgenote die komt uit Wit-Rusland, Belarus. En toen ik de eerste maal, dat was in 2005, het jaar 2005 in Belarus was, zag ik voor de eerste keer in mijn leven een echte traditioneel Russisch-orthodoxe kerk daar. 'S morgens toen ik wakker werd op mijn hotelkamer, ging er een dienst beginnen, een ochtenddienst. En waren de klokken aan het luiden, maar ook op een andere manier dan ik gewoon was hier in België. Het was heel melodieus. Verschillende klokken die samen werden gebruikt. Het was een hele melodie. Heel mooi. En ja, dat intrigeerde mij, want ik had het nog nooit gehoord. En toen ik mijn vrouw later op de dag zag, die toen nog niet mijn vrouw was, vroeg ik aan haar of we even naar die kerk konden gaan. Want ik wou toch ook eens van binnen kijken hoe die eruit zag. En dan was een hele nieuwe wereld voor mij. De kerk was binnen helemaal gedecoreerd met iconen, wat ik niet kende. Geen beelden, geen schilderijen. Er was enorm veel gebruik van goud, tapijten, enorm veel kaarslicht. Mensen stapten binnen en buiten, ook tijdens de dienst. Mensen stonden recht, gingen niet zitten. Maakte honderden keren per dienst een kruisteken. Dus was helemaal anders, die beleving. En intrigeerde mij eigenlijk. En ik wou daar wel meer over weten. En ik heb daar dan tijdens die eerste reis die ik toen gemaakt heb in Wit-Rusland, wou ik vanaf dat moment eigenlijk elke orthodoxe kerk die ik tegenkwam binnengaan.
Ja.
En al de kerken telkens opnieuw overviel met decoratieve elementen, de gezangen die heel mooi waren, die iconen die heel mooi waren. En ja, ik kreeg er een heel goed gevoel bij. Ik wou echt in de kerk blijven tot de dienst gedaan was, ook al duurden de diensten soms heel lang. En dat was eigenlijk iets wat ik nog nooit had ervaren, dat ik effectief een uur, twee uur daar wou blijven tot het einde van de dienst. En dat verbaasde mezelf, die invloed die dat had toen op mij. En daarom wou ik daar eigenlijk ook meer over weten. Ja. En ben ik stilaan die orthodoxe wereld beginnen te verkennen. Ja.
Ja. Misschien ook om de orthodoxe wereld voor onze luisteraars een beetje te situeren, een beetje te kaderen. U bent dan uiteindelijk toegetreden tot de Russisch-orthodoxe kerk. Maar de orthodoxe kerk is groter dan de Russisch-orthodoxe kerk alleen. Wilt u dat een beetje uitleggen voor ons?
De orthodoxe kerk is een christelijke kerkgemeenschap, net zoals de katholieke kerk. Eigenlijk zijn we allemaal broeders en zusters, want wij zijn allemaal christenen. Ik bekijk het altijd als de Oosterse long van de longen. Ja, je hebt een westelijke long van het christendom en een oostelijke long van het christendom. Maar wij ademen allemaal samen het christendom. Alleen hebben we een andere geschiedenis gekend. De kerk is op een bepaald moment rond het jaar 1000 in conflict geraakt tussen Oost en West. Ja. Om verschillende redenen. Economische redenen, politieke redenen, religieuze redenen ook. Taalproblemen. In het Westen sprak men Latijn, in het Oosten sprak men Grieks. Er waren gigantisch veel problemen. Er was al eigenlijk een verwijdering tussen die kerkgemeenschappen die al honderden jaren aan de gang was. Maar dan eigenlijk rond het jaar 1000 tot een hoogtepunt komt, waarna dat dan oostelijke en westelijke kerk beslist om zelfstandig door te gaan als kerkgemeenschap. En men in het Westen zichzelf het etiket katholieke, Rooms-Katholieke Kerk gaf. En in het Oosten, Oosters-Orthodoxe Kerk. Ja. Rooms-Katholiek, met dan de bisschop, de paus in Rome, als hoofd van die katholieke gemeenschap. Oosters-Orthodox, eigenlijk zonder een centraal gezag. Maar met lokale bisschoppen, aartsbisschoppen die de kerk bestuurden. Ja. Ja.
En u spreekt dan over de orthodoxe wereld als de oosterse long eigenlijk van de kerk, van de universele kerk, om zo te zeggen. Je hebt dan ook die verschillen tussen de Russische orthodoxe kerk, de Griekse orthodoxe kerk, de Roemeense orthodoxe kerk. Valt dat dan samen met nationaliteit? Want u bent geen Rus, maar u bent toch lid van de Russische orthodoxe kerk.
Ja.
Hoe moeten we dat begrijpen?
De meeste orthodoxe kerken hebben een zelfstandig bestuur. Dus de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft een zelfstandig bestuur en wordt geleid door een patriarch. Een patriarch die wordt verkozen door bisschoppen, dus net zoals een bisschop ook een monnik is. En elk land, Roemeens-Orthodoxe Kerk, Grieks-Orthodoxe Kerk, Servisch-Orthodoxe Kerk, Russisch-Orthodoxe Kerk, kiest een patriarch en wordt dan een patriarchaat. Ja. Waardoor je effectief dan kan spreken van de Russisch-Orthodoxe Kerk met als patriarch, momenteel patriarch Kirill in Moskou, die kerk leidt en besturing geeft. De fout die je wel niet mag maken, is dat je de orthodoxe kerk moet vereenzelvigen met landsgrenzen. Ja. De Russische kerken die zich op het grondgebied van Rusland bevinden, worden effectief geleid door de patriarch van Moskou. Maar er kan ook een Russische orthodoxe kerk, zoals hier in België bestaan, in Frankrijk, in Nederland, die ook behoort tot dat patriarchaat, ja, maar waar mensen aanwezig zijn die niet Russisch zijn. Dus het gevaar bestaat en het komt regelmatig voor dat Russen of Roemenen of Serven of Grieken spreken over onze kerk, onze Grieks-Orthodoxe kerk. Maar ik ben daar niet mee akkoord, want orthodoxie en christendom is geen nationaliteit. Christendom is christendom. Ja. Jezus Christus is gekomen om alle volkeren te redden en niet enkel de Russen of de Grieken of de Roemenen. Dus ik heb daar een beetje een probleem mee als men de orthodoxe kerk gaat beschouwen als een soort nationale identiteit. Iets wat eigenlijk ook binnen de orthodoxe kerk erkend wordt als fout. Want het is op een concilie ook veroordeeld. Het heeft een heel moeilijke naam gekregen, etnofilitisme. En is veroordeeld als een ketterij door de orthodoxe kerk zelf. Maar in de praktijk komt het dikwijls voor dat mensen zeggen, ja, maar we zijn Russisch-orthodox of wij zijn Grieks-orthodox. Ik denk dat het ook komt omdat die mensen misschien niet de correcte theologische opvoeding gekregen hebben of opleiding gekregen hebben. Want iemand die de orthodoxie echt door en door kent, die weet, ja, orthodox is orthodox. Ik bedoel, je bent een christen. Punt. En we geloven allemaal hetzelfde. En of dat je nu een Rus bent, of een Vlaming, of een Afrikaan, of een Amerikaan, van het moment dat wij het orthodox geloof beleiden, zijn we allemaal gelijk.
Ja. Ja. Dus orthodoxie, christendom voor nationaliteit, hoe dan ook.
Ja, ja, ja. Daarom ook dat wij in Leuven, in onze parochie, meestal niet spreken over onze Russisch-orthodoxe kerk, maar gewoon over orthodoxe kerk. Ja, we hebben buiten ook een mooi paneeltje aan de gevel hangen, waar ook op staat orthodoxe kerk van de heilige apostel Matthäus.
Ja. Ja. Maar dus als Russisch-orthodoxe parochie vallen jullie eigenlijk wel onder het patriarchaat van
ja,
Moskou?
Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, ja.
En hoe moeten de orthodoxe kerken hier in België zien? Je hebt dan de Russisch-orthodoxe kerk, maar bijvoorbeeld hier in Leuven, is er dan ook een Grieks-orthodoxe parochie bijvoorbeeld?
Nee, momenteel niet. Nee, nee. We hebben een Russisch-orthodoxe kerk die behoort tot het patriarchaat van Moskou. Er is op de Dissevest, denk ik, in Leuven, is er ook nog een Koptisch-orthodoxe gemeenschap. En er is ook nog een Oekraïense gemeenschap. En dat zijn de drie die er momenteel zijn, ja. De drie gemeenschappen hebben eigenlijk weinig contact met elkaar. Ja. Okay. Koptisch Orthodoxe Kerk. Er zit een heel andere structuur dan een andere traditie. Die we eigenlijk niet zo goed kennen. Omdat er ook lang een beetje een vervreemding geweest is tussen de Koptische christenen en andere christelijke gemeenschappen. Dus hebben we eigenlijk weinig contact mee. En ja, Oekraïense kerk momenteel met de situatie in Oekraïne en Russisch-Orthodoxe kerk ligt heel gevoelig. Dus.
Ja, ik kan me inbeelden dat dat voor jullie parochie niet evident is geweest, het begin van de oorlog.
Nee, we hadden daar schrik voor. Toen die oorlog uitbrak, was Leuven niet de enige parochie waar zowel Oekraïners als Wit-Russen als Russen aanwezig zijn. En hadden we een beetje schrik dat dat zou leiden tot conflicten. Gelukkig is dat in Leuven nooit gebeurd. Ja. Ja. In Leuven komen nog altijd wekelijks Oekraïense mensen over de vloer. Nu zelfs meer dan vroeger, want er zijn een heel aantal Oekraïense vluchtelingen die ook in Leuven zijn terechtgekomen en die onze kerk bezoeken. Samen met Russische mensen, samen met Wit-Russische mensen, Roemeense mensen, Vlamingen, Polen, zelfs Amerikanen. Zonder dat er ooit over het conflict wordt gesproken. Het conflict is een politiek conflict en geen religieus conflict. En dus we hebben duidelijk van in het begin gesteld, als er moet gepraat worden over politiek, zijn jullie zo vrij om dat te doen, maar buiten de kerk. Ja. Binnen de kerk komen we allemaal samen om te bieden. En wij bieden ook wekelijks tijdens de liturgie ook voor vrede in Oekraïne en Rusland. En mensen voelen dat speciaal is en zijn samen als christelijke broeders en zusters in de kerk aanwezig om samen te bieden voor een vreedzame oplossing van het conflict. En er zijn plaatsen waar er wel conflicten zijn geweest, in andere kerken, in andere gemeenschappen, ook in het buitenland. Gelukkig hebben wij daar niet mee te maken gehad.
Ja. Ja. We gaan er tussenuit voor een eerste lied. Ja, ik stel voor een Russisch-Orthodoxe lied.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. Vandaag voor een bijzondere uitzending naar aanleiding van de Gebedsweek van Eenheid onder de Christenen. We maken vandaag beter kennis met de Orthodoxe Kerk en in dit geval de Russisch-Orthodoxe Kerk. Ik heb bij mij vader Stefan van de Russisch-Orthodoxe parochie hier in Leuven. Vader Stefan, u zei daarnet christen voor nationaliteit. We zijn één grote orthodoxe kerk, maar u haalde wel aan dat er toch weinig contact is tussen de verschillende orthodoxe parochies, bijvoorbeeld hier in Leuven. Is het verschil eigenlijk te vinden vooral in vorm en niet in inhoud? Jullie beleiden hetzelfde, maar er is een andere liturgie. Of hoe moet ik die verschillen dan eigenlijk zien?
De verschillen zijn niet zozeer op het gebied van liturgie, want ik denk dat dat wel over het algemeen gelijk is. Maar het is vooral omdat de mensen niet alleen zoeken naar een manier om zich religieus te uiten in gebed, maar ook om andere mensen te ontmoeten met een gemeenschappelijke achtergrond. Ja. En ik denk dat het daar veel mee te maken heeft. Het is logisch voor mensen uit Roemenië die naar België komen, dat ze naar een Roemeense gemeenschap gaan komen. Omdat zij daar met andere Roemenen kunnen praten. Eventueel mensen die uit hun eigen streek naar hier gekomen zijn. En het is logisch voor Russisch sprekende als zij hier in België arriveren, studenten, mensen die hier werken aan de universiteit, dat zij taalgenoten willen leren kennen. En dan is eigenlijk die orthodoxe parochie die ideale plaats eigenlijk om andere mensen te ontmoeten. Dus ik denk dat het eerder daarmee te maken heeft. Ja.
Want als ik het goed heb, er is toch wel een verschil. Er zijn verschillende liturgische talen toch, bijvoorbeeld?
Ja. De meeste gebruiken hun taal van herkomst tijdens de liturgie. Dus heel veel Roemeense parochies zullen de liturgie in het Roemeens doen, Griekse in het Grieks, Servi in het Servis, Bulgaars in het Bulgaars, Russisch in het Kerkslavisch. Ook in Leuven gebruiken we Kerkslavisch, maar in Leuven hebben we speciaal gevraagd om toelating te krijgen om in drie verschillende talen de dienst te doen. Omdat de Leuvense parochie eigenlijk wou openstaan voor lokale mensen, voor studenten. Want er zijn heel veel orthodoxe studenten hier aan de universiteit en dat zijn niet allemaal Russisch sprekende. En de parochie wou openstaan eigenlijk voor de gemeenschap hier in de buurt. En zowel in Kerkslavisch als Nederlands als Engels de diensten doen. En dat heeft tot gevolg dat we een heel internationale gemeenschap geworden zijn. Zeker geen gesloten Russische gemeenschap, maar dat we ook heel wat Vlamingen hebben binnen onze kerkgemeenschap. Zes Amerikanen, Nederlanders, een Duitser, als ik mij niet goed vergis. Oekraïners, Wit-Russen, Polen. Dus het is een heel internationale gemeenschap. Met een kerkdienst die gedaan wordt ja, in Nederlands, Engels, Slavisch, wat voor de meesten wel herkenbaar is, het Slavische. Ja.
Liturgie is in de Rooms-Katholieke Kerk ook wel van belang, maar binnen de Orthodoxe Kerk is het echt heel centraal eigenlijk, hè?
De liturgie is eigenlijk voor orthodoxen de allerbelangrijkste dienst van de week. Ja. Dus eigenlijk wordt beschouwd als de koning van de diensten.
De liturgie, dat is dan de zondagsliturgie?
Het is de zondagsliturgie, wat hier eerder eucharistie genoemd werd, eucharistieviering. Maar het is eigenlijk dezelfde dienst, ja. Alleen, ja, het heeft een andere betekenis. Liturgie betekent samenwerken, eucharistie betekent dankzegging, ja. Beide namen zijn correct. Beide namen kunnen gebruikt worden. Eucharistie, het Griekse Evcharisto, dank u wel. Dank u aan Christus voor uw offer. Liturgie betekent eerder samenwerking. Samenwerking van het volk dat aanwezig is in de kerk. Dus orthodoxen zeggen van kijk, liturgie wordt niet enkel beleefd door de geestelijkheid. Of uitgevoerd door de geestelijkheid, de dienst. Maar de dienst wordt eigenlijk door iedereen participeert aan de dienst. Je hebt de priester en de diakens die in het altaar de dienst doen. Je hebt het koor dat zingt. Je hebt de mensen die binnen in de kerk kaarsen branden, een icoon gaan vereren. Dus eigenlijk is iedereen bezig met een bepaald aspect van die dienst. Vandaar heeft men het liturgie genoemd. Iedereen werkt samen om eigenlijk ook als dankzegging voor het offeren van Christus. Ja.
Het is ook echt een sacrament. Hè? Jullie hebben sacramenten, ja, hè, de orthodoxe?
We hebben 7 sacramenten ook. Doop, huwelijk, de communie, wijding. Dus een beetje gelijklopend met de sacramenten binnen de katholieke kerk. Ja. Ja, ja.
Dus voor jullie is er ook een presentia realis bij de eucharistie, of in jullie geval bij de liturgie. Er is een consecratie, er is een...
Ja. Net zoals in een katholieke eucharistieviering zal er naar het einde toe van de liturgie ook een epiclese zijn, een aanroeping van de Heilige Geest om de gave te consacreren. Ja,
ja.
Ja, dus heel vergelijkbaar.
Ja, ja. En er zijn heel veel gelijkenissen. Hè? Allee, het is tussen de katholieke kerk en de orthodoxe kerk, maar er zijn ook wel enkele verschillen. Voor ons is het uiterlijk verenigende principe is eigenlijk de paus. Hè? De paus en het leergezag dat de leer eigenlijk uiteenzet in de catechismus dan. Hoe is dat voor de orthodoxen? Hoe weten jullie wat jullie geloven eigenlijk? Ja. Hoe is die eenheid? Hoe wordt daar uiting aan gegeven?
Die eenheid is moeilijk te verkrijgen binnen de orthodoxe wereld, omdat we geen centraal gezag hebben. Mm-hmm. We hebben wel patriarchen en patriarchaten. En eigenlijk binnen de orthodoxe kerk moet alles worden bepaald via concilies. Ja. We hebben de eerste 7 grote ecumenische concilies die we gemeen hebben eigenlijk met de katholieke kerk. Ja. In de beginperiode van het christendom, die eigenlijk een soort van de grammatica van het christendom hebben bepaald. Daarna zijn, na de scheiding eigenlijk tussen de westerse en de oosterse christenen, zijn er nog meerdere concilies geweest in het westen, die eigenlijk door de orthodoxe kerk niet zijn aanvaard. Ja. Dus daar is een verschil. We hebben veel minder concilies gehad. Vandaar ook dat men dikwijls zegt dat de orthodoxe kerk heel traditionalistisch is. Ja. Omdat wij altijd teruggrijpen naar die eerste 7 concilies en ons daaraan houden. Terwijl binnen de katholieke wereld er heel wat veranderingen zijn gebeurd in hun geschiedenis, waar wij eigenlijk geen deel meer van uitmaakten. Waardoor dat er eigenlijk een vervreemding is ontstaan tussen katholieke wereld en oosters-orthodoxe wereld. Natuurlijk, we zijn allemaal christenen en die 7 ecumenische concilies hebben gelukkig het belangrijkste zaken bepaald. Ja, ons geloof, wat ze dan met een groot woord dogmatica noemen, waar ik eigenlijk niet zo van hou van dat woord. Maar dan heb je dan ja, het geloof in God als drie eenheid, het geloof van Jezus Christus die geïncarneerd is in het vlees, de mens God die ons is komen verlossen, de figuur van Maria. Het zijn eigenlijk zaken die we allemaal gemeen hebben. Natuurlijk ga je zien door die vervreemding dat de manier waarop diensten worden gedaan binnen de orthodoxe kerk, dat die er anders uitzien. Maar dat verandert niks aan het feit dat we hetzelfde geloven. Dus daar moet je altijd rekening mee houden. Iemand die katholiek is opgevoed, een praktiserend katholiek is, en heel zijn leven naar een katholieke kerk is geweest en op reis zou gaan naar Rusland of naar Griekenland en daar een orthodoxe liturgie zou bijwonen, die gaat denken dat het misschien zelfs een ander geloof zou zijn. Ja. Zodanig zijn we vervreemd van elkaar. Nochtans is het praktisch hetzelfde geloof.
Ja.
Ja, dat is een beetje chockerend als je dat ziet. En een beetje spijtig ook, dat we die afstand van elkaar zijn uiteengegroeid. En eigenlijk zouden we nu, zeker dat de orthodoxie terug in de westenwereld terug opgang maakt, eigenlijk de stap moeten zetten om terug dichter naar elkaar te groeien. En de mensen ook hier de kans geven om de orthodoxe kerk te leren kennen. En omgekeerd zouden de orthodoxen ook de stap mogen zetten om eens te gaan kijken bij hun katholieke broeders en zusters om te zien hoe het daar gebeurt.
Ja, goed dan ook. We zijn alvast heel blij en dankbaar u hier vandaag te hebben. We hebben het daar net al even gehad over liturgie, zeer belangrijk. Een ander woord, en er zijn boeken over geschreven, dus het is waarschijnlijk niet gemakkelijk voor u om dat kort samen te vatten. Maar dus de traditie is ook van enorm belang. Jullie spreken denk ik zelfs over de heilige traditie.
Ja, ja.
Wat is de traditie eigenlijk bij jullie?
De traditie, ja, het is een groot woord, traditie. Ja. Traditie is eigenlijk iets wat ons is doorgegeven in eerste instantie mondeling. Ja. We mogen ook nooit vergeten dat in de beginjaren van het christendom er geen Bijbel was. Er waren wel geschriften, maar de wereld zag er toen helemaal anders uit. Er was niet de communicatie die we vandaag de dag hebben. Het was ook een gevaarlijke periode voor het christendom, met grote vervolgingen de eerste drie eeuwen. Er was de eerste 200 jaar geen Bijbel, er was nog geen kanon gemaakt van de Bijbel. Dus alles was eigenlijk, werd gecommuniceerd mondeling. En die mondelinge overlevering is eigenlijk de start van de traditie geweest. Ja. Hoe moeten kerkdiensten gedaan worden? Hoe moet men iemand dopen? Wie kan er priester worden? Wie kan diaken worden? Zijn zaken die toen ontstaan zijn, lang voordat er concilies waren, lang voordat er een Bijbel was, lang voordat er officieel patriarchen waren, werd alles eigenlijk door lokale kerkelijke autoriteiten, lokale bisschoppen bepaald en mondeling doorgegeven aan anderen. En dat is eigenlijk het ontstaan geweest van die traditie. Ja. Dat is wat ik de traditie noem met een grote T, de hoofdletter T. Daarnaast heeft men ook een kleine traditie, de kleine letter T, die minder belangrijk is, die theologisch en fundamenteel minder een grote rol speelt, maar voor veel orthodoxen toch ook wel belangrijk is. Dat is de manier waarop gezongen wordt binnen de kerk. Ja. Dat kan Byzantijn zijn. In Rusland gaat men op een heel andere manier zingen dan in Griekenland. Griekenland volgt echt Byzantijnse traditie. In Rusland is het meer polyfonisch. De manier waarop de kerkelijke architectuur kan helemaal anders zijn binnen de Griekse en de Russische wereld. De manier waarop priesters gekleed zijn. Dus dat zijn tradities die bestaan binnen die landen, maar die eigenlijk aan het geloof niks veranderen. Maar de werkelijke fundamentele geloofskwesties, die zijn eigenlijk ontstaan die eerste 200 jaar van het christendom. En dan achteraf op papier gezet in de concilie. En dat is eigenlijk wat we de traditie noemen, die door kerkvaders, eigenlijk de toenmalige kerkvaders, bisschoppen van de kerk, zijn overgeleverd aan ons.
Kerkvaders nemen ook een grote rol in, hè, binnen jullie theologie.
Ja, dat is zo. Wordt dikwijls teruggegrepen naar de kerkvaders. Bijvoorbeeld om de Bijbel te verklaren. Ja. Bijbel is een moeilijk boek om te lezen. Kan heel gemakkelijk op een verkeerde manier worden begrepen. En dan wordt er dikwijls teruggegrepen naar de kerkvaders om te zeggen van kijk, hoe zag die dat? Want die staat nog dicht bij die apostolische tijd en de apostelen. Of heeft zelfs nog een van de apostelen gekend die een stuk uit de Bijbel heeft geschreven zelfs. Mm-hmm. En die mensen hebben gezegd van kijk, dit betekent dit betekent dat. En daar grijpen we altijd naar terug.
Dat wordt dan ook echt beschouwd. Hun interpretatie wordt eigenlijk als norm beschouwd.
Ja, toch wel. Er zijn natuurlijk vandaag de dag nog altijd interpretaties die gedaan worden. Een bijbelexegese wordt nog altijd gedaan, is belangrijk. Ja. Ja. De Bijbel is geschreven niet in het Nederlands, maar in een oud-Grieks, Hebreeuws, Aramees. Talen die niemand nu nog kent, waar je al echt bijna een academicus moet voor zijn om die talen te kennen. Dus het is heel moeilijk om die Bijbel te interpreteren, zelfs voor die mensen. En om die dan in een woordenschat te gaan vertalen die wij de dag van vandaag gebruiken. En dan in boekvorm te drukken. En dan ga ik dat lezen. En dan is er een heel grote kans dat ik heel stukken van die Bijbel echt niet ga begrijpen zonder dat iemand mij uitleg geeft. Ja. En dan zijn die kerkvaders enorm nuttig. Ja. En er zijn honderden boeken van kerkvaders die op een bepaald deel van de Bijbel verklaringen geven. En die in de orthodoxe kerk heel veel gebruikt worden.
Want is er dan, hoe zou ik het zeggen, ruimte voor bepaalde interpretaties, of hoe moet ik het zeggen? Er is niet uiteindelijk een normatieve interpretatie van de Bijbel of zo.
Nee. Dat wil niet zeggen dat we dezelfde fout moeten maken die voor een deel gebeurd is in de protestantse kerk, waar iedereen de Bijbel op zijn eigen manier mag interpreteren. Maar wat het gevolg is dat je nu duizenden protestantse denominaties hebt. Want de Bijbel is ook niet geschreven om op duizenden verschillende manieren geïnterpreteerd te worden. De Bijbel heeft een eenduidige boodschap. Ja, als er in de Bijbel iets heel eenvoudig staat, zoals je zal niet stelen, dan heeft het weinig nut om dat op duizend verschillende manieren te gaan interpreteren. Het is heel duidelijk wat er daar gezegd wordt. Ja. Dus je moet daarvoor ook geen 100 kerkvaders gaan lezen om te weten wat er daarmee bedoeld wordt. Ja. Andere zaken zijn minder duidelijk. Ja. En dan kan een kerkvader duidelijkheid scheppen, maar de boodschap zelf is vrij eenduidig die in de Bijbel staat. Mm-hmm. Alleen is het soms heel moeilijk om het eruit te distilleren. En dan zijn die kerkvaders hun hulp. Maar we moeten niet denken dat je zomaar één welke richting kan uitgaan met die Bijbel, want dan ga je die Bijbel ook misbruiken. En dat is niet de bedoeling. De Bijbel geeft een duidelijke boodschap aan de christenen, hoe zij hun leven moeten inrichten, hoe zij zich als christenen moeten gedragen. En die kerkvaders, die wisten dat wel. We moeten het warm water niet altijd opnieuw uitvinden, zou ik zeggen. Ja. Dus dat was wel duidelijk. Dus houden we daaraan vast en is dat een traditie. Ja. Als morgen iemand zegt van kijk, ik ga die Bijbel herschrijven met de vocabulaire die we vandaag de dag hebben, andere woorden, geen enkel probleem voor mij. Maar de boodschap blijft dezelfde. Ja.
Dus als ik goed samenvat, wat jullie geloven is eigenlijk, wordt vastgelegd, om zo te zeggen, door concilies, de Heilige Schrift, de traditie, en de kerkvaders maken misschien deel uit van de traditie.
De kerkvaders maken daar deel van uit. En dan uiteindelijk, wat zijn de bronnen van het christelijk geloof? Het is ook de openbaring, Christus zelf. Ja. Ja, die openbaring komt tot uiting in het Nieuwe Testament, vooral. En het zijn de woorden van Christus zelf die door de apostelen zijn opgeschreven. Dat is eigenlijk voor alle christenen, denk ik, de belangrijkste bron van het christelijk geloof.
Ja. Ja. Brengt ons misschien meteen ook bij spiritualiteit. Het gebed, spiritualiteit. Hoe ziet het gebedsleven eruit voor orthodoxen? Ik ga ervan uit dat het ook van belang is om een persoonlijke band met Christus te hebben.
Ja, gebed is enorm belangrijk, want het is onze enige vorm van communicatie met God. Er zijn geen andere manieren om met God te communiceren. We kunnen geen telefoongesprek voeren met God, we kunnen hem geen sms sturen, geen WhatsApp bericht, we kunnen hem geen brief schrijven. Er is maar één manier om met God te communiceren en dat is gebed. Iemand die zegt ik ben christen en niet bid, die heeft een probleem. Want je kan geen christen zijn en niet bidden. Dus gebedsleven is iets dat überhaupt samengaat met een christelijk leven. Net zoals communie nemen samengaat met een christelijk leven. En je kan daar niet buiten. Als je geen band meer hebt met God, als je geen band meer hebt met Jezus Christus, dan is het moeilijk om te zeggen dat je een christen bent. Ja. Als mijn ouders zouden verhuizen naar Australië morgen en ik zou ze nooit meer telefoneren of geen brief schrijven, dan is er geen band meer, dan is er geen communicatie meer, dan is er geen contact meer, dan vervreemd je van elkaar. En eigenlijk is dat net hetzelfde. Als wij die band breken, als wij niet meer praten tegen diegene die we noemen onze vader, dan is er niks meer. Dus sowieso is het belangrijk om te bidden op regelmatige tijdstippen. De manier waarop je biedt, dat moet je zelf bepalen. Dat kan via een gebedsboek zijn, dat kan in je eigen woorden zijn, de plaats waar je biedt, dat kan in de kerk zijn, dat kan thuis zijn. Orthodoxen hebben traditioneel thuis een plaatsje ingericht om te kunnen bieden met icoontjes, waar het stil is, waar ze een kaars kunnen branden, om zich te kunnen concentreren op gebed. Maar dat is iets wat iedereen zijn gebedsleven is iets heel individueel. Is moeilijk, is een oefening. bieden is niet eenvoudig, is een opgave, want je wordt heel snel afgeleid door andere gedachten. En om met God te praten moet je effectief ook op een respectvolle manier doen. Dus het is een oefening, maar heel belangrijk, want dat is het enige wat we nog... Het enige wat we eigenlijk als mens hebben om die link tussen God en de mens te bewaren, is gebed. Ja. Ja, vandaar orthodoxe, daar, en ik denk ook katholieken, daar heel veel belang aan hechten.
Ja, ja. Zeker. Naar wel iets eigen aan de orthodoxe wereld zijn toch wel de iconen. Zij nemen ook wel een heel belangrijke plaats in. Het is niet zomaar hetzelfde zoals een standbeeld in een katholieke kerk of zoals een schilderij eigenlijk. Nee.
Waar je dikwijls binnen de katholieke kerk eigenlijk de decoratieve elementen in de kerk, zoals beelden en schilderij, echt een vorm zijn van kunst, is dat voor een icoon niet. Een icoon is echt een religieus object. Een icoon wordt echt gebruikt en vereerd als religieus object. En als hulpmiddel bij het gebed. Op iconen staan heiligen afgebeeld. Ja, schilderijen in de katholieke kerk en beelden zijn ook afbeeldingen van heiligen. Maar die beelden worden op zich niet echt vereerd. Dus dikwijls eerder een decoratief element.
Ja, of de heilige wordt doorheen het beeld wel vereerd. Dat bestaat bij ons ook wel. Maar bij iconen is het toch nog iets extra, als ik het goed begrepen heb.
Ja. Meestal is het zo als een orthodoxe kerk gaat binnenstappen, dat die onmiddellijk centraal in de kerk staat, er meestal een icoon op een analooi uitgebeeld. Zal hij naar dat icoon toestappen, een kruisteken maken en het icoon kussen.
Ja. Ja, ja. En ook het... er is ook altijd een iconostase.
Ja.
Wat is de plaats van de iconostase precies?
Iconostase is... Is eigenlijk een scheiding tussen het schip en het altaar, wat je in de katholieke kerken niet hebt. Daar kan iedereen het altaar zien waar de priester staat. In vele orthodoxe kerken is het altaar afgescheiden door een muur met iconen op. Theologisch gezien heeft het niet veel te maken met fundamentele zaken van het christendom. Het is eigenlijk gegroeid eigenlijk vanuit de wiel om nog meer in de kerk decoratie te kunnen aanbrengen. Er waren heel veel kerken waar vroeger alle muren volgeschilderd waren met fresco's, orthodoxe kerken, waar overal iconen hingen. En we wouden eigenlijk nog meer iconen omhoog hangen.
Oké, okay, ja. Ja.
Waardoor men eigenlijk een afscheiding is gaan maken tussen het schip en een altaar. Niet omdat de mensen niet zouden mogen zien wat er in het altaar gebeurt. Okay. Want mensen weten perfect wat er in het altaar gebeurt. Het is ook een hulpmiddel. Want meestal is er een bepaalde indeling op die iconostase. En heb je in het midden een deuren, ja, die je kan open doen. En rechts van de deur hangt dan een Christus-icoon. Links hangt er een icoon van de moeder God, Maria. Ja, en dat is ook een hulpmiddel voor de mensen om zich nergens naar te richten. Ja. Ja, zij staan voor het icoon van Christus. Ja, en die iconen zijn dan ook op zo'n danige manier geschilderd dat Christus altijd naar u kijkt. Of dat je nu achteraan in de kerk staat, of vooraan, of links of rechts, de ogen zijn op die manier geschilderd dat hij precies altijd naar jou toe kijkt. En dat is een hulpmiddel als hij in de kerk staat om te bidden. Dus daarvoor dient die iconostase ook. Maar het is eigenlijk eerder gegroeid eigenlijk uit de wiel om meer en meer iconen in de kerk te kunnen plaatsen. Ja. Ja.
Katholieken hebben religieuze, maar bij de orthodoxen zijn er ook monniken. En ze spelen ook wel een heel belangrijke rol in de spiritualiteit, hè? In de orthodoxe wereld. Ik kan u daar ook wat over vertellen. Want mijn beeld is een beetje dat in de katholieke kerk religieuzen zowel apostolisch als contemplatief kunnen zijn, maar dat in de orthodoxe wereld toch vooral de nadruk ligt op het contemplatieve bij de monastici.
Ja, monastieke traditie is eigenlijk heel vroeg ontstaan. Binnen het christendom al in de derde eeuw, voornamelijk in de Egyptische woestijn. Hij heeft een heel andere geschiedenis daarna gekend in het Westen en in het Oosten. Ontstaan vanuit de wil om continu te kunnen bieden. Ontstaan ook derde, vierde eeuw moeten we ook denken dat we op een moment zijn gekomen dat het, de christenen niet meer worden vervolgd. Waardoor dat er plots een gigantische toevloed is van mensen die zich laten dopen. Sommige christenen, die ook in de periode van de vervolging al christen waren, vonden dat een beetje een probleem. Want die vonden dat veel van die mensen eigenlijk apostaten waren, die het geloof hadden verraden, uit schrik voor de vervolging, en dan plots terug weer naar de kerk kwamen. En heel veel christenen, die verwijderden zich van die massa en gingen naar de woestijn. En zeiden van, alleen hier kan ik nog mijn geloof op de juiste manier beleiden, want de kerk daar groeit te sterk. Er zitten verkeerde mensen in de kerk. Ik kan niet voldoende bieden daar, ik word afgeleid. En meer mensen trekken zich terug binnen de woestijn en krijg je een aantal heel bekende woestijnvaders, zoals ze die dan noemen, zoals Antonius de Grote, Paulus van Thebe, die dan eigenlijk als grondleggers van de monastieke traditie worden aanzien. En daar kloostergemeenschappen oprichten. Veel mensen voelen zich daardoor aangesproken, door die manier van leven, want het was een heel spirituele manier. Het was een hele primitieve manier van leven, een gevaarlijke manier. Ja, want de meeste van die eerste kloosterlingen waren kluizenaars, alleenstaande, hesychasten. Maar dat was gevaarlijk in de woestijn. Waarna dat men op het idee kwam van misschien toch beter in groep te gaan samenleven en dan die eerste kloostergemeenschappen ontstaan. Met de verspreiding van het christendom gaat ook die monastieke traditie in het Westen terechtkomen. Waar dat dan verschillende ordes worden opgericht. Iets wat niet bestaat binnen de Oosterse Orthodoxe Kerk. Heeft men niet die ordes. Mm-hmm. Een monastieke man of vrouw binnen de Oosterse Orthodoxe Kerk behoort niet tot een orde. Hij is gewoon monnik. Mm-hmm. De manier waarop het monacisme wordt beleefd, is voor iedereen hetzelfde. In het Westen zijn er verschillende tradities ontstaan van monniken die zich specifiek toelegden enkel op gebed. Monniken die zich voornamelijk richten op het eten geven aan armen. Monniken die zich voornamelijk gingen bezighouden met onderwijs. Maar er is iets binnen de Oosterse wereld eigenlijk niet is gebeurd. Dus daarom, eender welk orthodox klooster dat je bezoekt, ga je zien dat ze op dezelfde manier leven. Ja.
Ja. En wat is er eigen aan die manier van leven? Vooral armoede, contemplatie?
Ja,
een
beetje hetzelfde als binnen het Westers monastiek gegeven. Celibatair, het celibaat. Armoede ook en gehoorzaamheid. Ja. Dus ik denk dat dat ongeveer dezelfde regels zijn die ook hier in het Westen voor een monnik gelden. Ja. Ja. Ja.
Binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk heb je dan ook nog de Starets, die is even echt een spirituele autoriteit ook, hè?
Ja, Starets betekent eigenlijk oude wijze man. Of Staritsa, als het een vrouw is, kan ook. Want je hebt ook oude wijze vrouwen. Een Starets is eigenlijk een ouderling die door middel van gebed een speciale gaven heeft ontwikkeld, speciale kennis. En een wijsheid die andere mensen kan helpen in hun spiritueel leven. Ja. Een starets is iemand waar veel mensen naartoe gaan, nog altijd. Heden ten dagen zijn er niet alleen binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk, ook binnen de Grieks-Orthodoxe Kerk, mensen, ouderlingen, monniken, die aanzien worden als spirituele leiders en waar je naartoe kan gaan om raad te vragen of eender wat. En kennen een heel lange en rijke traditie binnen de orthodoxe kerk. Ja. Ja.
Het is intussen weer tijd voor een stukje muziek. En we zitten dadelijk, zijn we al aan het laatste deel van ons gesprek toegekomen. Ik heb het idee dat we er wel enkele uren over zouden kunnen praten. Het is ook een hele rijke traditie, maar
ja, ik denk dat we verschillende dagen nodig zouden zijn om alles
uit te leggen. Ja. Zeker. Ja.
землей плывет, а в монастыре братский хор поет.
Господи, помилуй.
Инок канонар затих колокольный звон.
Господи, помилуй.
Господи, возвах тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Образа, мантии, кресты, братья поют, грустный глаз шесты.
Господи, помилуй.
Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза. Умолк, снова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон.
Господи, помилуй. Господи, помилуй.
We zijn intussen aan het laatste deel van het gesprek toegekomen. Vader Stefaan, ja, u heeft al wat verteld over uw persoonlijke weg, uw toetreden tot de Russisch-Orthodoxe Kerk. Een vraag die ik u zeker graag wil stellen is, wie is Jezus voor u?
Voor mij is Jezus als christen de centrale figuur waar alles rond draait. Ja, hij is de schepper. Hij is naar de aarde gekomen om hetgeen hij geschapen heeft en terug te redden. Zijn eigen schepping die het probleem had van de dood. Is hij komen redden van de dood. Zichzelf heeft opgeofferd uit liefde om hetgeen dat hij geschapen had en verloren was, terug naar zich toe te brengen. Hij is God voor mij. En hij is degene waarvan ik hoop dat ik ooit in persoon voor mag staan. Dus ik denk dat Christus degene is die ons alles heeft gegeven, ons alles geeft en ons alles zal geven in de toekomst. Dus ik denk dat dat heel de wereld eigenlijk Christocentrisch is. Alles draait rond Christus. We hebben in de wetenschap misschien wel het heliocentrisme en het geocentrisme gehad, maar ik denk dat het universum Christocentrisch is en alles draait rond Jezus. En ik denk, als wij communie nemen, dan is Jezus in ons en zijn wij in hem. En zijn wij eigenlijk allemaal samen in hem. Vandaar dat we het ook communie noemen. Want we nemen niet apart communie. Als we naar de kerk gaan en we nemen van de heilige gaven, noemen we dat ook communie, noemen we dat ook communiceren met elkaar. En ik sta daar niet als individu, maar ik sta daar als deel van de schepping, net zoals de mensen die rondom mij staan. En we communiceren allemaal samen aan het lichaam van Christus en we zijn allemaal samen in het lichaam van Christus. En hij is de centrale figuur. Dat is voor mij wat Christus betekent eigenlijk. Ja.
Een vraag die ik toch zeker ook wil stellen. Ja, we zijn bij Radio Maria. Het is een vraag die moeilijker te stellen is aan een protestant die ik hier ook al te gast heb gehad. Ik heb ze toch gesteld, maar ik denk dat ik bij u een misschien inniger antwoord nog zal krijgen. De plaats aan Onze Lieve Vrouw in uw persoonlijke leven als orthodoxe gelovige.
Mm-hmm. Maria is ook binnen de orthodoxe kerk een gigantisch belangrijke persoon. Ja, wij noemen Maria de moeder van God. Ja. In het Russisch Bogorodits, in het Grieks Theotokos, letterlijk moeder van God. Ik weet dat protestanten het daar moeilijk mee hebben, want zij zeggen God heeft geen moeder. Ja. Maar ik denk dat wij in die optiek op dezelfde lijn zitten als de theologie binnen de katholieke kerk. Die Maria ook beschouwt als de moeder van God, want uiteindelijk heeft God vlees aangenomen als mens en is geboren uit een mens, Maria. Mm. Ja. En in die zin is zij effectief de moeder van de mens God en kunnen wij haar zonder problemen moeder van God noemen. En hebben wij ook binnen de orthodoxe kerk 4 belangrijke feesten in het jaar die gewijd zijn aan Maria. Die vergelijkbaar zijn met de feesten die ook bestaan binnen de katholieke kerk. De ontslapening van de moeder gods, de geboorte van de moeder gods, presentatie in de tempel, de verkondiging. Zijn allemaal feesten die draaien rond de figuur van Maria. En de verering binnen de orthodoxe kerk van de moeder gods is heel groot. Ja, ja, sowieso. Ik denk dat we daar op vele gebieden vergelijkbaar is. Ik weet dat de figuur van Maria binnen de katholieke kerk volgens sommige orthodoxen een beetje als overbelangrijk wordt aanschouwd, omdat ze zeggen van soms lijkt het alsof Maria een belangrijker figuur geworden is dan Jezus Christus. Maar ik denk gewoon dat dat misschien een beetje een overdreven uiting is van devotie van sommigen.
Het is in ieder geval niet de katholieke leer.
Nee. Ik denk gewoon dat het een beetje uit de hand gelopen devotie is. Maar op zich denk ik niet dat er iets verkeerd aan is om devotie te hebben voor de moeder gods. Nee.
Nu, er is een heilige die zei, de Maria nunquam satis, nooit genoeg van Maria. Maar dat is dan vanuit het idee dat Onze Lieve Vrouw altijd naar Christus wijst natuurlijk.
Ja, dat is zo. Ja.
Vader Stefaan, heel hartelijk dank voor het mooie gesprek. We zijn heel blij u hier te gast te mogen hebben. Alle goeds gewenst.
Dank u wel. Ik ben blij dat ik hier te gast mocht zijn om de mensen toch een kleine glimps van de orthodoxe kerk te laten zien of te laten horen.
Is de eenheid onder de christenen ook een specifieke gebedsintentie voor jullie?
Het wordt misschien te weinig gedaan, maar eigenlijk is het wel een intentie van ons. Ja, ja. Er zijn weinig specifieke gebeden die worden gebruikt om daarvoor te bieden. tijdens onze diensten dan. Maar het zou eigenlijk wel mogen. Elke christen zou in zijn hart die intentie moeten hebben om daarna te streven om terug één te worden.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u kunnen luisteren naar een bijzondere aflevering van De Kerk Leeft tijdens deze gebedsweek voor eenheid onder de christenen. En we wensen u van harte een zeer fijne dag toe.